Nou, het is een wonder dat we toch mogen samenkomen nog. Want het zou dus niet doorgaan. Maar het gaat toch door. En we zijn hier gelukkig weer bij elkaar. En we gaan lezen uit Romeinen 9, derde avond, over dit hoofdstuk. Het is ook niet makkelijk. Dus daarom heb ik ook besloten om het in vier keer te doen. Het laatste stukje vanaf vers 30 tot en met 33 de volgende keer met een gedeelte van hoofdstuk 10. En vanavond Romeinen 9 vanaf vers 19. En de vorige keer hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat het betekent dat God zich ontfermt over wie hij zich ontfermt en verhardt wie hij wil. En dan staat er in vers 19 in de Telos-vertaling: u zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Ja, maar mens, wie bent u dat u tegen God het woord opneemt? Zal het maaksel tot zijn maker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit diezelfde klomp te maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer? Als nu God, daar hij zijn toorn wilde betonen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten van de toorn tot het verderf toebereid, en om bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten van de barmhartigheid, die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid, ons die hij ook heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de volken, zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, en de niet geliefde, geliefde. En dat zal zijn op de plaats waar tot hen gezegd werd, u bent mijn volk niet. Daar zullen zij zonen van de levende God worden genoemd. En Jesaja roept over Israël uit, al was het getal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel zal behouden worden. Want de Heer zal ten einde toe en met haast een zaak doen op de aarde. En zoals Jesaja tevoren heeft gezegd, als de Heer Zebaot ons geen nageslacht had gelaten, dan zouden wij als Sodom geworden zijn en aan Gomorra gelijk gemaakt. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wat een heerlijke wetenschap dat wij het woord van God hebben. Heb je daar wel eens over verblijd?
Altijd weer.
Ja. Wij hebben de waarheid van God in zijn woord is zo kostbaar om dat woord iedere dag opnieuw te lezen en ook zoals vanavond weer te bestuderen. Het is heel hard nodig, want we leven in een moeilijke tijd. We hebben het net er al even over gehad. Vandaag was er een best wel aardig schokkend bericht in het nieuws over Arie Slob. Heb je dat gelezen of niet? Nee. Gehoord?
Nou. Commentaar op uitspraken.
Ja, op zijn uitspraken, ja. Hè, reformatorische scholen hebben, niet allemaal, maar de meesten hebben dus een soort formulier waar ouders een handtekening onder zetten. En in dat formulier staat onder andere ook dat zij homoseksualiteit of de homoseksuele praktijk afwijzen. Nou, en dat is natuurlijk reden voor veel reactie. En meneer Slob, de minister van Onderwijs, die heeft dat aanvankelijk verdedigd. Maar nu is hij op zijn woorden teruggekomen en nu gaat het Openbaar Ministerie zelfs onderzoeken of zijn uitspraken niet strafbaar zijn. En dan wordt er in de media gesproken over de anti-homo, het anti-homo-formulier, weet je, zulke dingen. Terwijl de praktijk van homoseksualiteit afgewezen wordt door die school. Ik bedoel, het is een reformatorische school. En dan zien we dus dat we in een tijd leven waar steeds meer en meer de vrijheid van meningsuiting, waar men eigenlijk de loftrompet over blaast, maar dat wordt eigenlijk steeds meer een overtuiging van de meerderheid. En als jij, dat zei ook iemand op nu.nl, die zei van ja, maar je kunt het er wel niet mee eens zijn, maar het is toch iemand zijn mening. Maar dat gaat er gewoon bijna niet meer in. Wat zeg je?
Bij christenen niet meer,
nee.
Wij mogen niks zeggen.
Nee, wij mogen niks zeggen, nee. En dus vermoed ik zelf dat in de loop van de komende jaren het steeds verder zal gaan. Dat het openbaar onderwijs geven, hetzij op school, hetzij in de kerk of gemeente over dit onderwerp, dat dat aan banden zal worden gelegd. En dat wij niet meer mogen spreken wat Romeinen 1 zegt. Dat God de mens heeft overgegeven aan allerlei tegennatuurlijke begeerten. Dat mag je straks niet meer zeggen. En als je dat wel zegt, wordt je kerk of je gemeente gesloten of je krijgt een boete. Of, dan gaat het heen, dat kan niet anders. En daarom moeten we ons gewoon vasthouden aan het woord van God. En dat natuurlijk in liefde. Hè, begrijp me niet verkeerd. En je kunt mij niet wijsmaken dat die reformatorische scholen, die mensen die daar werken en die dit onderschrijven, niet met jongeren die hiermee worstelen op een begripvolle en liefdevolle manier omgaan. Dat kan je maar niet wijsmaken. Dat is gewoon niet zo. Maar het tekent wel de maatschappij waarin we leven nu. Hè? Van de week is een zogenaamde president gekozen. Dat is nog niet zeker. Maar wie juichte er als eerste toen hij gekozen werd? De Palestijnen, Iran, de homolobby. Allemaal. Eindelijk. Hè? Er was ook iemand die zei, het was 4 jaar... gevoel alsof je in de kast moest blijven. En nu mag ik eindelijk weer zijn wie ik ben. Dat is ook een term die daarvoor gebruikt wordt. Dan ga ik daar niet heel veel over zeggen meer. Maar het tekent even de tijd waarin we leven. Lastig, hè? Ook met corona had het net over alle visies, alle meningen, alle complotdenkers. Alles wat er bijna gebeurt, roept in de maatschappij heftige reacties op. En alles is gericht vanuit de koker van de tegenstander om de openbaring van Christus tegen te gaan, de vestiging van zijn rijk. En om de karaktereigenschappen van Christus in de levens van de gelovigen nu te blokkeren. Dat is zijn doel.
Als je een gebod als Harris, die aankomende mist met het vicepresident.
Ja?
Die wil zwangerschap van 8 maanden al breken.
Ja, joh? Ja. Oh, dat heb ik niet eens gehoord. We gaan vanavond iets lezen over Gods karakter. Elke keer weer in de Bijbel leren we iets over wie hij is. En vanavond gaat het vooral over zijn soevereine wil. En dat triggert in onze logica, let op, gelijk. En dat is de strijd van Satan tegen de gelovigen. Dat triggert in onze gedachten gelijk een beeld van, oh, hij is een willekeurige heerser. Ja, want dat zegt vers 20 ook. Dat doen we zo. Maar dat is juist niet de bedoeling van het hele stuk. We hebben in vers 18 de vorige keer gezien, als een soort samenvatting. Hij erbarmt zich over wie hij wil. Nou, dat hebben we gezien bij Jacob en Esau. Hij gaf daar een voorbeeld van, Paulus, in dat hoofdstuk. Want God heeft voor de geboorte van de jongens gezegd, de oudste zal de jongste dienen, vers 12. Hij erbarmt zich over wie hij wil. Dat is zijn soevereine wil. Maar hij verhardt ook wie hij wil. En toen gebruikte Paulus het voorbeeld van Farao. En dan is de mens er gelijk bij om te zeggen, ja, maar als God verhardt wie hij wil, nou ja, dan kun je net zo goed stoppen met evangeliseren. Want ja, wat heb je dan nog aan te merken? Wie wederstaat zijn wil? Ja? Nou, daar gaan we zo over nadenken. Maar de erbarming van God, dat is het evangelie van God. Hè? Dat hebben we in hoofdstuk 1, vers 1 gelezen. Het evangelie van God in de Romeinenbrief is een geweldige basis voor onze levens. Want dat evangelie van God, dat hebben we in de afgelopen avonden gezien, heeft zoveel prachtige kanten, de rechtvaardiging. God rechtvaardigt de goddeloze. Je verdient eigenlijk de eeuwige dood, maar omdat Christus gestorven is en de zonde op zich genomen heeft, tot zonde gemaakt is, heeft God een rechtvaardige grond gevonden om een ieder die gelooft in de Heer Jezus juridisch vrij te spreken, rechtvaardig te verklaren. Terwijl die op dat moment nog goddeloos is, als hij tot bekering komt. We hebben gehad de identificatie met zijn zoon. God heeft vanuit zijn erbarming, vanuit zijn goedheid, heeft hij jou en mij in de dood van de Heer Jezus op het kruis helemaal weggedaan. Onze hele relatie met Adam, met alle ellende die daarmee gepaard ging, heeft hij helemaal afgesneden op het kruis. En hij heeft ons in Christus levend gemaakt. En hij die opgestaan is aan de rechterhand van God. Daarmee zijn wij verbonden. Wij zijn niet meer verbonden met een verantwoordelijk mensengeslacht dat opgeroepen wordt om rechtvaardigheid voor te brengen voor God. Dat kan de mens niet. Maar wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat is niet de Romeinenbrief, maar wel de identificatie. Levend gemaakt. Rekent het ervoor dood te zijn voor de zonde. En levend voor God in Christus Jezus. Romeinen 6 vers 11. Maar God heeft nog meer gedaan. We zijn niet onder de wet, maar onder de
genade.
We zijn niet meer onder plicht. Niet meer onder dat er iets van jou gevraagd wordt, zodat je gezegend wordt. Maar God heeft je al gezegend. We hebben het de vorige keer over gehad, na de studie, weet je nog, over de Heilige Geest. Daar zei Nico ook terecht. Hij heeft je vervuld met zijn geest. Maar jij kunt dat uiteraard blokkeren. Je kunt daardoor zonde, wat dan ook, die vervulling wegnemen. Maar God heeft jou onder de genade geplaatst. En je hoeft dus niets meer te doen om meer van de geest te ontvangen. Want hij heeft het al in zijn volheid gegeven. Misschien kun je even met mij naar Titus. Het schiet mij zo te binnen. Titus 3. En daar zie je weer dat we Gods woord nodig hebben voor alle leringen van vandaag. Er staat in Titus 3 vers, kijken, 3. Daar staat, want ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd, in boosheid en afgunst levend, verfoeilijk en elkaar hatend. Maar, nou komt het, hè, het evangelie van God. Toen de goede tierenheid en de mensenliefde van God, onze heiland, verschenen is, heeft hij ons behouden. Niet op grond van werken in gerechtigheid, die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid. Door de wassing van de wedergeboorte. En nou komt het, de vernieuwing van de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze heiland. Zie je dat? Rijkelijk uitgestort. Het probleem is natuurlijk dat we dat vaak niet ervaren. Maar we gaan niet uit van de ervaring, maar vanuit het woord van God. Hij heeft zijn geest rijkelijk uitgestort over ons. Hoe komt het dan dat die geest zo weinig zichtbaar is? Nou, omdat wij niet weten wat het is om uit genade te leven. Maar we leven uit eigen kracht, onze eigen pogingen. Geweldig, Titus 3, het evangelie van God. Maar God heeft ons ook voorgekend. Hij heeft ons voorbestemd, Romeinen 8 vers 29, om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Allemaal vanuit God zelf ontstaan, vanuit zijn eigen hart, vanuit zijn eigen voornemen. En ik heb de vorige keer ook gezegd, en dat moeten jullie heel scherp voor jezelf houden, dat heb ik zelf ook gedaan. Als het aan de mens had gelegen, was er niemand behouden geworden. Want de mens is vijandig gezind, ongehoorzaam. En er is er niemand verstandig. Maar God heeft zijn eigen goedheid aangesproken, als ik het even zo mag zeggen, zijn eigen barmhartigheid laten spreken, zijn zoon gezonden, en hij heeft er nog enige behouden. Als hij dat niet gedaan had, waren wij hier vanavond niet geweest. En als je dat beseft, hij erbarmt zich over wie hij wil, dan ben je ook van jezelf ten volle overtuigd dat er ook in je geestelijk leven niets uit jou voortkomt, wat alles van hem is. Toch? Dan geef je je over aan hem. Nou, God heeft dus ook het volste recht om mensen die al verhard zijn, we zijn allemaal verhard, in die verharding te laten. Hij heeft de farao uiteindelijk verhard, dat hij niet meer terug kon. Maar zijn staat was al vijandig. Hadden we gelezen in Exodus 5. Wie is de Heer dat ik naar hem zou luisteren, weet je wel? Maar zo is elk mens. Dus hij verhardt wie hij wil. Hij erbarmt zich over wie hij wil. Maar dat betekent niet, gaan we vanavond zien, dat hij een willekeurige heerser is. En dat beeld van die willekeurige heerser komt voort uit wat ik heb gelezen over de pottenbakker. Ja? Het staat namelijk in vers 21... En let op, daar gebruikt Paulus alleen maar een illustratie. Maar wij lezen het als volgt. Of heeft God geen macht over zijn schepselen om uit diezelfde schepping mensen te maken, het ene tot eer en het andere tot oneer. Zie dat? Zo lezen wij die tekst. Maar het is gewoon een illustratie. om aan te geven, de pottenbakker is soeverein. Hij maakt een klomp tot eer en een klomp tot oneer. Maar zo heeft God niet gehandeld. Het is alleen een illustratie om te laten zien dat God soeverein is. Helder? Daar kom ik zo op terug. God heeft geen mensen van tevoren bestemd tot het verderf. Heeft hij niet gedaan. Dat hebben we zelf gedaan. Maar hij erbarmt zich en heeft er nog enkele behouden. Zijn de anderen dan automatisch verloren? Nee. God wil dat allen behouden worden. Maar daar kom ik zo wel even op terug. Dat zijn twee verschillende lijnen. De lijn van Gods soevereiniteit en de lijn van de verantwoordelijkheid van de mens die dat evangelie hoort. Die twee lopen naast elkaar. Ja? Oké. Okay. We gaan naar vers 19. Als je het allemaal hebt gehoord, dan zul je toch zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? U zult dan tot mij zeggen. Tot Paulus, hè? En hoeveel kritiek is er wel niet geweest op de leer van de uitverkiezing? U zult dan wel tot mij, Paulus, de leer van Paulus, zeggen. Wat heeft hij dan nog aan te merken? De menselijke logica gaat protesteren. Ja, als God zich ontfermt over wie hij wil en zich verhardt over wie hij wil, wat moeten we dan nog zeggen? Of wie heeft zijn wil weerstaan? En dat hoor je toch ook in heel veel kerken. Ja, als ik niet uitverkoren ben, dan ga ik verloren. En als ik wel uitverkoren ben, nou ja, dan zal ik wel bekeerd worden. Het maakt mensen passief. En dat is precies vers 19. Ja? Als ik niet ben uitverkoren, kan God mij niet veroordelen, want hij is toch al, het is toch al voorbestemd. Maar uitverkiezing is Gods kant van de zaak. It's his business. Ja? Zijn zaak. En onze zaak is bekering. En even kijken, als de mens zich niet bekeren wil, dan komt dat niet omdat hij niet is uitverkoren, maar omdat hij de zonde lief heeft. Yes? En dat staat ook in die tekst eronder, in Handelingen 17. Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid. Dus voor het kruis was er onwetendheid. God heeft de volken gewoon laten gaan. Op hun wegen. De Inca's en de, weet ik veel, de Indianen en de Chinezen. En allemaal lieten ze gewoon gaan. Toen kwam het kruis. En toen, dan zegt Paulus, God beveelt nu aan de mensen dat ze zich overal allen... Sorry, dat zij zich allen overal moeten bekeren. Moeten bekeren. Dat zegt Paulus op de Areopagus in Athene. Hij zegt dat tegen de heidenen. Als je op straat een kerkmens tegenkomt, mag je best de Bijbel erbij halen. Maar als je iemand tegenkomt die nog nooit van God heeft gehoord, dan moet je het zoals Paulus doen. Meneer of mevrouw, u moet zich bekeren, want God heeft een dag bepaald, want u staat u voor hem, moet u verantwoording afleggen van uw daden en u zult dan verloren gaan, want u heeft gezondigd. Ja? Omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. Door een man die hij daartoe heeft bestemd, waarvan hij aan allen zekerheid heeft gegeven om uit de doden op te wekken. Handelingen 17 vers 30 en 31. Als de mens verloren gaat, is dat niet omdat hij niet is uitverkoren, maar omdat hij zich niet wil bekeren. Waarom wil hij zich niet bekeren? Hij heeft de duisternis liever gehad dan het licht, zegt Johannes 3. Wij zijn veel te weinig doordrongen, dat besef ik mij ook hoor, van de totale vijandigheid van de mens. De mens wil het gewoon niet. De mens is in duisternis onder de macht van de zonde. Dat zie je toch vandaag ook overal. Zodra je het over het huwelijk hebt, er wordt zo'n fel wordt dat neergesabeld door sommigen. Niet door allen. Maar van de week was ik op een school van mijn dochter. En ik geef dan elke maand aan één groep even een stukje evangelisatieles. Want dan, we hebben een bidgroep en dan mag ik wat uitdelen. Dan schrijven ze hun gebedspuntjes op. Maar ik gebruik het altijd om het evangelie uit te leggen. Dus ik deel de Bijbels uit, weet je wel. Groep 7 en groep 8 en groep 6, die hebben allemaal nog bijbels. En dan laat ik ze een tekst opzoeken. En dan Dan, ik had Hebreeën 11 van wie tot God nadert moet geloven dat hij bestaat. Er stond iets in kinderlijker talen. Maar er was gelijk, waren er een paar van die gastjes van een jaar of 9, die kwamen gelijk in opstand. Gelijk. Ja, maar ik kan ook wel een boek schrijven waar, met er wat sprookjes erin en dat mensen het gaan kopen. En wie heeft God dan gemaakt, was de andere jochie. Zie, gelijk die vijandigheid. Hè? Er zitten in kinderen al. Dus ik zei van, nou wie gelooft dat God bestaat? Dat staat in dat stukje, Hebreeën 11. Nou, dat waren een stuk of 8. Van de 5. Wie gelooft dat God niet bestaat? Nou, een stuk of 10. Gewoon niet, hè? Christelijke school. Dus daar zie je van nature al de tegenstand, hè? En ik was laatst, ik geef ook nog training aan een paar meiden op volleybal. En er was een meisje, zei tegen mij, nou, ik haat het om altijd te verliezen. Ik zeg, nou, maar als je in de Heer Jezus gelooft, ben je altijd een overwinnaar. Ja.
Zelfs meer dan dat.
Meer dan overwinnaars. Ik had het niet goed geciteerd. En er kwam ook gelijk, ja, maar dat is jouw mening. Gelijk kwam er een soort, weerstand. Toen ik zelf 16 was, ging ik met mijn buren mee naar Denemarken. Want mijn vriendje, die daar, hun zoontje, die had daar vakantiewerk en we gingen hem ophalen. Dus ik dacht, leuk, gezellig, met de auto, met de boot. Maar in de auto ging die man mij dus, die mij later tot de Heer geleid heeft, 5, 6 jaar later, die ging mij toen het evangelie vertellen. Ik was 16. Dirk Jantje zat in de auto. Nou, daar kwam wat uit. Ik moest er niks van hebben. Ik vond het opdringerig en, nou ja, en hij heeft gewoon het jaar, een paar jaar later nog een keer gedaan. En toen was het wel succes. Maar snap je? De vijandschap, hè, van de mensen. Hij gaat niet verloren omdat hij niet uitverkoren is. Uitverkiezing is Gods zaak. Als je eenmaal tot bekering bent gekomen, dan vertelt hij jou, want de Bijbel is voor gelovigen, hey, ik had je al van voor de grondlegging van de wereld gekend. En ik heb je ook al voorbestemd. En ik heb jou geroepen. Dan moet je niet gaan zeggen, ja maar, wie heeft zijn wil dan te weerstaan? Openbaring 22, vers 17. Helemaal op het eind. Staat. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. Laat hij die het wil.
Het water des levens nemen aan niets.
Juist, laat hij die wil. Die wil. U hebt niet gewild. O Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik nu u niet onder mijn vleugels willen bijeenvergaderen als een hen haar kuikens. En u hebt niet gewild. U hebt het niet gewild. De mens is van nature vijand van God. Maar het evangelie is een licht dat schijnt in de duisternis. En daar komt het op neer of je wil of niet. Als je wil, mag je later weten, ik was uitverkoren. Ik was geroepen. Doet niets af aan die wil. Maar toch. Als je verloren gaat, is het omdat je de zonde lief hebt. Vers 20. Ja, maar mens, wie bent u dat u tegen God het woord opneemt? Zal het maaksel tot zijn maker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Als je dus zo praat, wie heeft zijn wil te weerstaan? Dan heb je niet in de gaten welke onmetelijke afstand er is tussen ons mensen met onze kleine hersentjes en de schepper van hemel en aarde die dit heelal gemaakt heeft in een split second. Hij sprak en het was er. En de mens denkt dat hij heel wat is. Maar stelt niks voor, dat gaan we zo zien. God is soeverein en tegen hem valt dit soort redeneringen volkomen in het niet. Het is niet gepast, het is niet relevant. De mens kan God niet ter verantwoording roepen. Alsof Gods verharding een ziel de behoudenis ontneemt. Alsof hij de auteur van het kwaad is. Ik lees het even voor, want het is namelijk belangrijk dat ik het even goed voorlees. Alsof zonder Gods uitverkiezende ontferming alle mensen dezelfde kansen zouden hebben om behouden te worden. Dat is volstrekt onjuist. Als God niet had uitverkoren, zou niemand worden behouden. Want er is geen rechtvaardige, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Romeinen 3, vers 10 tot 12a. de mens is niet verloren omdat hij verhard is. Maar hij is verhard omdat hij verloren is. Dat is wel even anders, hè? De mens is een vijand. Beseffen jullie dat? Er is niemand die van nature God zoekt. Niemand. De macht van de zonde betekent, ik wil het gewoon niet. Ik wil hem niet kennen. En doordat God ons heeft uitverkoren, hebben we het wel gewild. Neemt dat iets weg aan die wil? Nee. Maar het zijn twee sporen die naast elkaar lopen. Ja? God is niet verplicht er eentje te redden. Maar als hij dit doet, is het een daad van zijn soevereine barmhartigheid. Het maaksel kan zijn maker niet ter verantwoording roepen. Het enige wat wij kunnen doen is het bewonderen. Gods soevereine genade. Hij heeft dat bewezen op het kruis. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Dat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is zijn soevereine genade. Dan komt dus dat vers 21. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem? Om uit dezelfde klomp te maken, het ene vat tot eer en het andere tot oneer. Dat komt uit Jeremia 18, vers 3 tot en met 6. Dat beeld van die pottenbakker, dat zal ik even voorlezen. Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijven een werkstuk aan het maken. Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. Toen kwam het woord van de Heer tot mij. Zou ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, huis van Israël, spreekt de Heer. Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand, huis van Israël. Had God Israël geroepen? Ja, uit Egypte. Hebben ze geluisterd naar zijn woord?
Af en toe.
Zeg je?
Uiteindelijk niet.
Nee. Gods heerlijkheid moest uiteindelijk vertrekken uit de tempel. In Ezechiël 11. En toen de Heer Jezus kwam in het land, toen waren er heel veel mensen bezeten door demonen, door een afgodische verbinding. Maar er staat in het stukje, mislukte de pot die hij aan het maken was, dan maakte hij daarvan weer een andere pot. Dus met andere woorden, het volk lijkt wel mislukt te zijn, maar God gaat toch verder met die ene pot. En hij maakt van dat ene volk toch een vat tot eer van hemzelf. Want hij is de pottenbakker. Hoe hij dat doet, gaat Paulus straks uitleggen in hoofdstuk 11. Misschien kun je even Jesaja 45 opzoeken, dat is interessant. Want Jesaja 45 is zo'n mooi hoofdstuk. Ik zat vandaag weer eens te lezen en denk, tjonge jonge. Vers 5. Er staat, ik ben de Heer en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heer, niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schiep het onheil, of schep het onheil. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Nou ja. En dan staat er in, even kijken, vers 9a van dit hoofdstuk. Wee hem die het tegen zijn formeerder opneemt, een potscherf tussen aardescherven. Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen, wat maakt u? Of zal het uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wat heeft het schepsel stof uit de aarde op te nemen tegen de schepper? Niks. Ik schep het onheil, dat is wel moeilijk, hè? Is God de auteur van het kwaad? Nee.
Staat het woord kwaad?
Ik schep het kwaad. Ja. Wat bedoelt die tekst eigenlijk? Is God de oorsprong van het kwade, van het onheil? Nee. Nou, Jesaja spreekt hier dus tot het volk Israël, tot Juda. Alleen, even kijken. In vers 1 staat van Jesaja 45... Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken voor hem neer te werpen. Dus Kores, dat was een koning van
Persie.
Van de Mede en de Perzen. Israël in ongehoorzaamheid werd door de Assyriërs weggevoerd. En later door de Babyloniërs. En wie werden er uiteindelijk weer... Wie versloegen de Babyloniërs uiteindelijk weer?
De Mede en de Perzen.
Dus ik schep het onheil betekent gewoon... dat God ervoor zorgt in zijn raad, in zijn wegen... dat die volken... gebruikt worden als zijn roede. De roede om het volk Israël terug te brengen bij hemzelf. De ballingschap, zowel van het 10-stammenrijk als van het 2-stammenrijk... Assyrië, Babel. Dat was het onheil. Wat over Israël kwam. En de Heer zegt, ik schep het onheil. Maar dat betekent niet dat het uit hem voortkomt. Want zijn oordelen zijn ook onheil. Toch? Voor het volk is het niet fijn als je wordt weggevoerd. Mm. En trouwens, voor de christenheid, Babylon, straks, zal in 1 uur vallen, die stad. Dat is ook onheil. En dat heeft God ook gestuurd, geschapen, om het zo te zeggen. Dus dat bedoelt hij hier. Ik schep het onheil. Maar hij is niet de auteur van het kwaad, van ik schep het kwaad in zichzelf. Maar hij gebruikt kwade volken om zijn plannen uit te voeren. Helder? Dus hij kan ook Iran gebruiken om Israël te tuchtigen. Terwijl Iran, ik noem maar een voorbeeld hoor, maar in zichzelf het kwaad is natuurlijk. Ja?
Is dat altijd zo? Dat je nou in Exodus 4 hebt, waar Mozes dus geroepen wordt, die natuurlijk nog een beetje hier tegenstribbelt. Of wie maakt iemand stom,
ja,
doof,
ziende, dat ken ik.
Blind? Als je dan in Deuteronomium 32 vers 9, dat vers 39 gaat. Zie nu ik in dat ik, die ik het ben. En er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak leven.
Ja.
Ik verwond en ik genees.
Natuurlijk. Ja, ook weer die oordelen die hij uitoefent over de mensen op aarde. Dus dat past helemaal bij zijn wezen. Dat God die wil het kwade voorkomen. Namelijk dat Israël helemaal verloren gaat. En helemaal wordt weggevaagd. En dan gebruikt hij dus een kwaad in zichzelf. Om dat te voorkomen. Hij maakt blind, tuurlijk. Er is geen God buiten mij. Straks dan krijgen we de schalen in de grote verdrukking. Die worden ook uitgegoten door de engelen. Dat is ook onheil. Maar hij noemt dat, en dat gaan we straks zien, dat oordeel is altijd zijn vreemde werk. Hij verheugt zich niet in de dood van een zondaar, zegt Ezekiel 33. Maar hij verheugt zich juist in het uitoefenen van zijn barmhartigheid en zijn genade. Maar hij is heilig, hij is licht, God is licht. En zoals een vader zijn eigen kind ook wel eens tuchtigt, terwijl het een goede vader is, een liefdevolle vader, zou je kunnen zeggen, zo'n vader... die schept dan op dat moment ook even een beetje kwaad. Hij geeft een tik. Snap je? Maar het is niet een vader die het slecht met zijn kind voor heeft. Integendeel, hij weet dat die tik zal leiden tot een betere zoon of dochter. Mag niet meer tegenwoordig, hè? Tik. Corrigerende tik. Niet verder vertellen. Mag niet meer. Maar sommige mensen doen het nog steeds. Ja? Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja? Zoals met God ook. Maar hij heeft het niet bedacht en hij heeft het ook niet geschapen in die zin dat het door hem het kwaad in de wereld is gekomen. Want dan maken we God de auteur van het kwaad. Maar vandaag horen we in charismatische kringen hele eenvoudige, veel te simplistische voorstellingen van zaken. Van ja, de duivel zorgt voor ziekte, alle ziekte is uit de duivel en God doet alleen maar goede dingen klaar. Nee, maar ik maak blind, zegt hij. Exodus 4. Waarom doet God dat? Met een ander doel. Job werd geslagen door zweren. Ja, dan kun je zeggen, de Satan. Ja, maar God stond er toe.
Van alles toe.
Wat zeg je?
Hij stond natuurlijk alles toe. Want niks boeit hem om.
Ja, maar het komt, dat moeten we nooit vergeten. Het komt vanuit zijn barmhartigheid voor Israël. Voor zijn liefde, voor zijn enige eerstgeboren zoon, moet ik zeggen. Om deze terug te brengen bij zijn eigen hart. En daarom werden ze weggevoerd door Assyriërs. Daarom werden ze door de Babyloniërs. Er waren vreselijke dingen. De Romeinen hebben ook de stad verwoest en de tempel enzovoort. Maar het was allemaal omdat de Heer Jezus zei: hoe vaak heb ik jullie wel niet willen vergaderen? Je hebt niet gewild. Snap je? Een vader die huilt om zijn ongehoorzame kind. Zo moet je het zien. Maar hij kan het niet toestaan dat die ongehoorzaamheid er is. En dat is het licht. God is licht. En in dit hele hoofdstuk zien we dat God neergezet wordt. Niet als een willekeurige heerser. Maar als iemand die vanwege zijn barmhartigheid toch nog enige gered heeft. Terwijl de mens zelf gewoon massaal niet wil. En nooit zal willen. Ja? Ik heb onder dat stukje uit Jesaja gezet: God is liefde, zeker. Maar God is God en daarom soeverein. En daar staat er een stukje onder, uit Jesaja 40. Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Alle volken zijn als niets voor hem. Die tekst moet je maar eens eventjes naast al die keren houden wanneer wordt gezegd: ja, maar Psalm 39, hij kent je van tevoren, hij heeft je kostbaar gemaakt. En nou ja, enzovoort. Hè. Je kent het wel, Psalm 39. Heer, u doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan, enzovoort, enzovoort. Ja, maar dat is de liefdevolle kant. Maar hier staat, de volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Het stelt niks voor. Dat is ook waar. Ja? Overigens denk ik zelf dat Psalm 39 in de eerste plaats over de Messias gaat. Maar goed. U hebt mijn nieren gevormd enzovoort. U hebt mij een lichaam bereid, weet je wel. Maar goed, het gaat over David. Dus. Maar voor God zijn alle volken. En daar moet ik altijd aan denken als ik dan weer het nieuws zie of lees. Of je ziet zo'n Erdogan weer tekeer gaan. Of weet ik voor wie, Poetin of. En de Heer in de hemel, die in de hemel zetel lacht, weet je wel. We hebben God niet en nooit te beoordelen. Hij is rechtvaardig en alles wat hij doet is rechtvaardig. Zij die in vrezen buigen hiervoor en bewonderen het. En dus die pottenbakker metafoor uit vers 21 zegt niet dat God zo handelt. Maar zegt gewoon, hij is als een pottenbakker soeverein. Hij kan doen en laten wat hij wil met zijn schepping. Ik had ooit, toen ik tot bekering kwam, kreeg ik een prachtige serie. Vers voor vers in het Engels, dat heet Through the Bible. Het is van een radioprogramma door Vernon McGee. Die is nu bij de Heer. Die heeft dat jaren gedaan. Dan ging hij de hele Bijbel door op de radio door, hè? Vers voor vers. En hij zegt heel vaak: it's his universe. He runs it the way he wants it.
Nou, in Nederland? I think we're talking in Engels.
Yeah.
Oh. Het is zijn heelal. Yeah. Hij runs it, hoe zeg je dat? Hij runt het zoals hij het wil. Yeah. En dat klinkt heel afstandelijk, maar Paulus laat juist in het hoofdstuk zien dat juist niet zo is. Want als...
Bestuurd.
Wat zei je?
Ja, omdat hij rechtvaardig is, kan hij doen wat hij wil.
Ja, maar omdat hij barmhartig is en ontfermend, hè, want grace hebben we in de eerste hoofdstukken gehad van Romeinen, genade, maar dit is meer ontferming. Ja, heeft hij toch nog enige behouden. In de elleboog. Ja, ik zag je vrouw al...
Sorry, schat, dan ben je nat geworden.
Maakt niet uit.
Mondkapje.
Maar heb je het? En als we nou onze schepper zo bekijken, de volken zijn voor hem niets, als leegte, lucht, hij doet wat hij wil. En toch zegt hij, ik heb jou van tevoren bestemd en gekend en geroepen en verheerd en rechtvaardig. Dat komt vanuit mijn hart. Zo'n God hebben wij. En dat is de enige waarachtige God, zegt Johannes 17. Vader, De enige waarachtige God.
De kanalen opgenomen.
Ja, dat is Johannes 1, vers 17. Ja. Nou, uit zijn volheid, vers 16, hebben wij alles, alle ontvangen. En wel genade op genade. Het is niet alleen genade, het is genade op genade. Genade is, oké, Martin Holtrop was een vijand. Door het offer van Christus is hij behouden. Mag hij voor eeuwig blijven leven in relatie met God. Maar genade op genade is, hij is dan ook als Christus. Hij is met Christus. Hij zal Christus verheerlijken. En hij zal ook nog in het huis van de Vader zijn. Niet de hemel, nee, het huis van de Vader. Dat is genade op genade. Had je dat verdiend? Nee. Maar Paulus wil eigenlijk alleen maar aantonen in het hoofdstuk dat de beloften die God aan Israël gedaan heeft worden vervuld, niet op basis van hun trouw en van hun afkomst, maar op basis van zijn eigen barmhartigheid. Israël heeft zich op niets voor te laten staan, net zoals wij dat hebben. Niet naar onze werken, stond ook net weer in Titus 3. Hè? Paulus herhaalt dat voortdurend. Niet naar onze werken. Galaten 2, Titus 3, 2 Timotheus 1 vers 9. Niet naar onze werken. Hij herhaalt dat voortdurend. Wat de mens denkt, ja, maar God heeft mij behouden omdat hij mij lief heeft. En omdat ik zo uniek ben. Omdat ik, hij wil mij er ook bij hebben. Weet je wel zo. Dus er is in mij iets aantrekkelijks. Nee. God heeft het gedaan vanwege zijn eigen liefde. God is liefde. En daarom staat er ook in 1 Johannes 4. Prachtige tekst. Zoek maar eens op als je wil. 9. Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief heeft gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Zie je dat? Hij heeft ons eerst lief gehad. Hij is degene die dat heeft bewezen. Waar dan? Op het kruis. Als je echt bijbels wil zijn, dan zeg je tegen iemand die verloren is, niet God houdt van jou, maar God heeft jou lief gehad. Op Golgotha. Oh. Want daar heeft hij namelijk zijn zoon gegeven. Omdat jij daar had moeten hangen. Dat was ook de reden waarom ik tot bekering kwam. Ik heb dat evangelie gehoord van die buurman. En toen ik 16 was, wilde ik niet erkennen dat ik schuldig was. Hè? Maar toen ik 22 was, toen kwam een soort, ja, ik weet het nog heel goed. Er kwam een overtuiging die niet van mezelf was. Dat ik zondig was. Dat was heel apart. Dat verzet wat ik altijd had, dat werd door de geest gewoon verbroken. Want ik zag het gewoon ineens. Niet in zijn volle diepte, maar ik wist gewoon, ja, ik sta gewoon schuldig tegenover God. Punt. En toen kwam ik tot bekering, omdat ik dat erkende. God heeft mij lief gehad op het kruis van Golgotha. Daar heeft hij zijn zoon voor mij gegeven. Persoonlijk. Ja? Nou, wat heeft God dan wel gedaan? Als het gaat om die potten, weet je wel, die vaten. Daarvan moeten we heel zorgvuldig gaan lezen in de volgende twee versen. Als God nu, vers 22, Romeinen 9, dat hij zijn toorn wilde betonen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten van de toorn tot het verderf toebereid. God de schepper, de heilige God, heeft met die goddeloze mens een doel. Welk doel? Staat in dit vers.
Verderf.
Sorry?
tot verderf toe.
Ja, maar dat is niet het doel. Het doel staat in het eerste zinnetje. Hij wilde zijn toorn betonen en zijn macht bekendmaken. Wat wordt er openbaar in degene die verloren gaan? Dat de macht van God. En de toorn van God. Maar hij heeft het oordeel aan de zoon gegeven, zegt Johannes 5. En de zoon oordeelt aan ieder naar het woord dat hij gesproken heeft. En dat betekent dat als de zoon, de Heer Jezus als mens, die op de troon zit, hè, de grote witte troon. Als hij iemand veroordeelt, is dat omdat hij zijn toorn betoont over die zondaar. En dus zijn macht betoont en dus zijn heerlijkheid laat zien. Niet zijn heerlijkheid in genade, helemaal niet. Maar zijn rechtvaardige oordeel over zonde. Ja? Als een kind iets steelt en een vader ziet dat. En die vader oordeelt rechtvaardig en straft dat kind met een rechtvaardige straf op dat wat hij doet. Wat wordt er dan van die vader zichtbaar? Ja, zijn macht en ook zijn
autoriteit.
Zijn liefde voor de waarheid, snap je? Voor de zuiverheid, voor de morele zuiverheid. God zegt, die vaten van oneer, wat heeft hij daar nou mee gedaan? Staat in het vers. De vaten, van de toren, wat heeft hij ermee gedaan? Hij heeft ze vers 22. Met veel
langmoedigheid verdragen.
Ja. Met veel langmoedigheid verdragen.
Geduld. Langmoedigheid is toch anders? Toch
geduld. Hij heeft ze met veel geduld verdragen. En dat zegt iets over Gods hart. Er zijn vandaag in deze wereld mensen die de meest verschrikkelijke dingen doen. Elke keer als je denkt, ik heb alles wel gezien, komt er weer iets dat je denkt, wat? Is een mens daartoe in staat en God verdraagt het. Met geduld. Waarom?
Omdat hij niet wil dat er maar één verhoren.
Juist. Heel goed. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Maar als het moment daar is dat de toorn van God openbaar wordt over zo iemand. Ja, dan is het voor die persoon te laat. Maar voor Gods toorn niet. Want die wordt openbaar gemaakt over alle goddelozen straks als ze worden veroordeeld. Maar staat in dit zinnetje nou dat hij de vaten tot oneer zelf heeft voorbereid tot het verderf? Heeft God ze voorbereid tot het verderf? Staat wat hier? Nee. Maar er staat wel in vers 23 dat de vaten van de barmhartigheid van tevoren door God zijn bereid tot heerlijkheid. Dat staat er wel. Maar het staat niet over de vaten van de oneer. Vaten van de toorn. Het staat het niet over. Wie heeft ze dan wel tot de toorn toebereid? Goed lezen, hè? De vaten van de toorn tot het verderf toebereid. Moeilijk, hè? Niet door God. Want God is niet de auteur van het kwaad. Ook niet Satan? Nee. Zelf, ja. Zat er niet bij, maar dat is de conclusie. Tot het verderf toebereid. Als jij 140 gaat rijden op een weg waar je maar 80 mag, dan heb jij jezelf toebereid tot een bekeuring. Wat heb je net gedaan? Martin, oh, dat mag niet zeggen. Dat is niet Martin hoor, mensen die thuis luisteren. Het was gewoon iemand die op Martin lijkt. Sorry. Wat? Wat heb je gedaan?
Is dat nou een leugen?
Wat? Ja. Wat heb je gedaan dan? Per ongeluk op het gaspedaal gestuiterd. Ja. Heb je een boete gehad?
Nee.
Oh.
Nog niet.
Wat zeg je?
Nog niet.
Nog niet, nou ja. We knippen het er wel uit voor de meeste mensen. Ze kennen hem toch niet. Ik zou niet zeggen dat hij een geweldig bedrijf heeft, maar oké. Ja. martinikrijterhard.nl. Oké. Okay. Nee, maar wie is dan... Je kunt wel zeggen van ja, de politie en dit en dat. Maar die autoriteit van Nederland laat zijn gezag gelden. En ook laat dan zien dat het ook een terechte bekeuring is. Maar er staan nog andere merkwaardige teksten erbij. Kijk, eronder heb ik er twee gezet. De Heer heeft alles gemaakt door middel van zichzelf. Zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil. Spreuken 16 vers 4. 1 Petrus 2 vers 8. Daar zij ongehoorzaam zijn, storten zij zich aan het woord waartoe zij ook bestemd zijn. Het staat niet tevoren bestemd zijn. Dat er niet. Waartoe zij ook bestemd zijn. Als ik 140 rij op een weg waar ik 80 rij, ben ik ertoe bestemd. Ik bestem mijzelf ertoe om een bekeuring te krijgen. Als daar een flitspaal is. Maar stel dat overal flitspalen zouden staan. God ziet alles. Dus het geldt zeker voor deze goddeloze. Maar voor dat verkeersvoorbeeld, een beetje om dat te begrijpen, is het mijn schuld. Maar de goddeloze is voor de dag van het onheil gemaakt. Lastig, hè? God heeft niemand voorbestemd om verloren te gaan, want hij is niet auteur van het kwaad. Maar de mens is die zondigt, en die is voorbestemd om verloren te gaan. Niet door God, maar door zichzelf. En als we nou Jacobus 1 er nog even bij halen, totdat we, voordat we gaan pauzeren, eventjes kort. Jacobus 1, vers 13. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word door God verzocht, want God kan niet door het kwade verzocht worden. En hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte meegesleept en verlokt wordt. Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volwassen geworden is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk daalt van boven neer, van de Vader der lichten. Bij wie geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons voortgebracht door het woord van de waarheid, opdat wij in zekere zin een eersteling van zijn schepselen zouden zijn. Mooi, hè? Als er dan staat, hij heeft zelfs de goddeloze gemaakt voor de dag van het onheil, wil dat niet zeggen dat die goddeloze bestemd is van tevoren voor het onheil, maar dat degene die geschapen is en goddeloos is, in het onheil uiteindelijk toch nog Gods macht betoont. Want zijn oordeel over zo'n zondaar is rechtvaardig. Wil God dat die mensen verloren gaan? Nee. Heeft God van tevoren mensen geschapen om verloren te gaan? Ook niet. Dat moeten we goed onthouden. Dit hoofdstuk is niet bedoeld om God af te schilderen als een willekeurige heerser. Die harteloos mensen voorbereidt en voorbestemt om verloren te gaan. Integendeel, sterker nog. Hij doet er alles aan. Hebben we net gelezen in Johannes 4, om die mens te redden. Maar de mens wil niet, de meerderheid van de mensen wil niet. En als straks de grote witte troon wordt opgesteld en al die doden staan voor hem. Trouwens, de doden staan, Openbaring 20, de doden. Dus dat betekent, ze gaan verloren. Het zijn niet de levenden en de doden, maar de doden. Maar dan wordt Gods macht openbaar en zijn toorn wordt bekendgemaakt. De zoon Christus zal het oordeel uitvoeren. Nou, tot hier eventjes. En dan gaan we straks. Laat het maar even zitten. Laat het maar even zinken. Bezinken. Oké. Okay. Vers 23. En om bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid. Over de vaten van de barmhartigheid. Die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid. Als het woordje heerlijkheid gebruikt wordt door Paulus, dan heeft het altijd te maken met de kant van Gods barmhartigheid, zoals hij dat heeft bewezen in genade over de gelovigen. En die heerlijkheid is overeenkomstig zijn eigen wezen. Dus als God de Vader mensen redt, dan kan hij niet anders, vanwege dat offer van Christus, om die mens in zijn eigen heerlijkheid op te nemen. Want dat is nou net genade op genade, snap je? We hebben allen ontvangen genade op genade. God is niet tevreden, om het even menselijk te zeggen, met een geredde zondaar. Maar hij wil die persoon in zijn eigen nabijheid hebben, in zijn eigen huis. Geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. En God maakt dus bekend over de goddelozen zijn macht. En betoont over hen zijn toorn, zoals dat ook nu al gebeurt in het gedrag van die mensen. Dat hebben we in Romeinen 1 gelezen. Maar straks komt de toorn, de komende toorn. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, die ons redt van de komende toorn. Nu is God nog langmoedig. Hij verdraagt de goddelozen nog. Maar straks, als de gemeente is weggenomen en de Heilige Geest dus niet meer woont op aarde, God woont niet meer in de tempel op aarde, in de gelovigen, ja, dan zal de wetteloosheid heel snel toenemen en dan zal de mens van de zonde openbaar worden. Maar dat is zo'n mooie vers, vers 23, want God wil graag over de gelovigen bekendmaken, let op, de rijkdom van zijn heerlijkheid. Zie je dat? Dus jij bent bestemd en geroepen niet omdat jij straks gaat schitteren en omdat jouw heerlijkheid gezien wordt als mens. Nee, God heeft het gedaan om zijn eigen heerlijkheid te betonen. En dat is zo mooi van het evangelie. Over de vaten van de barmhartigheid. Dus de vaten over wie barmhartigheid bewezen is. Nou, ik heb daar een paar teksten ondergezet uit Efeze, de brief van Paulus aan de Efeziërs, want daar gaat het vooral over die heerlijkheid steeds. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is straks, als de zonen Gods openbaar worden. Weet je nog? Romeinen 8, vers 19. Wij die vooraf in Christus hebben gehoopt. Dat is onze kant van de zaak. Maar let even op, het gaat hier om, wat heeft God nou voor bedoeling met de gelovigen? Nou, hij wil die uitdrukking rijkdom van zijn heerlijkheid betonen. De rijkdom van zijn genade, dat staat er niet. Want dat zou betekenen dat het nog steeds gaat om ons probleem, namelijk we zijn zondig, we zijn verloren en God betoont de rijkdom van zijn genade over ons. Nee, het gaat over de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat heeft dus niet meer te maken met ons probleem, maar met zijn eigen verlangen, zijn eigen vreugde, zijn eigen welbehagen. Daar gaat het om. Heel weinig gelovigen zijn nog bezig met wat is nou Gods verlangen. Wat heeft hij gedaan voor de vreugde van zijn eigen hart? Ze zijn veel te veel met zichzelf bezig. Ik ben gered en ik ben behouden. En dan houdt het op. Maar wie kan er nog zeggen, oh, de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat wat God zelf vreugde geeft. Namelijk een gezelschap dat op zijn zoon lijkt. Een ander beeld is de bruid die hij zal leiden tot Christus. En dan zal de Heer Jezus zeggen, eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Iemand die tegenover mij is, mijn hulp, weet je wel, Genesis 2. Nou, dat is voor God een vreugde als dat gebeurt straks. Dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. Ja? Tweede tekst in Efeze is, omdat hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou betonen. Zie, daar heb je weer de rijkdom van zijn genade. Dat heeft weer te maken met ons. In Efeze 2 gaat het ook over onze zonde en onze dode positie van natuur. Ja, dat gaat hij ook betonen over ons. In goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Mooi, hè? Maar er staat ook in vers 23 bij dat hij dat van tevoren heeft bereid. Dus God heeft van tevoren een heerlijkheid bereid die hij zal openbaren over de vaten van barmhartigheid. Maar hij heeft de vaten van de toorn niet van tevoren tot het verderf toebereid. Heeft hij niet gedaan. Ze hebben zichzelf toebereid. Want God wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil dat allen behouden worden. Nou, als God ook mensen had bestemd tot het verderf, zou hij zichzelf tegenspreken als hij zegt, ik wil dat alle behouden worden. 1 Timotheus 2 vers 5. Ja, toch? En hij wil niet dat iedereen, dat mensen verloren gaan. 1, 2 Petrus 3. Geloof ik dat dat is.
Ja.
Vers 9, hè? Ja.
Word je vaten maakt een beetje lastig.
Het woord... vaten. Ja, maar vaten...
Ouderwets woord, ja.
Ja. Vaten maakt het... maakt ons passief. Het zijn gewoon vaten. En 2 Timotheus heeft het ook over een groot huis. Je hebt vaat tot eer, vaat tot oneer. Je bent maar een vat. Je bent maar een leem. Je bent maar... Je hebt zelf in jezelf niks aan bronnen of potenties om iets voor te stellen, maar je bent gewoon een vat. En God heeft van tevoren jou tot heerlijkheid bereid. Moet je nou eventjes voorstellen dat je straks in die heerlijkheid bent. Kijk, onze broeder Gert is er al. Nog niet in de definitieve heerlijkheid overigens, maar wel in het paradijs. Dat is ook heel fijn. Paradijs is de plek waar ze onuitsprekelijke woorden mogen horen. Die wij niet mogen begrijpen of kunnen begrijpen, maar zij wel. Maar de paradijs is nog maar een wachtkamer, om het maar zo te zeggen. Het lichaam is nog hier. En straks als de Heer komt, zal hij alle lichamen van de gelovigen opwekken. En dan zullen wij weggevoerd worden. En dan zullen wij het huis van de Vader binnengaan. De heerlijkheid waar God zelf, de Vader en de Zoon, is. Dat is wat hij bereid heeft. Waarom? Omdat hij zijn eigen heerlijkheid wil betonen. Hij wil laten zien wie hij is. God van liefde en een God van licht. God is liefde en dus is hij barmhartig. God is licht en dus moest zijn zoon tot zonde gemaakt worden. En Christus zal worden verheerlijkt in zijn heilig. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Vers 10. En lieve mensen, het is twee keer in Efeze 1 gezegd dat het naar zijn welbehagen is. Dat is ook zo mooi. Dat moet je maar eens bij een persoon voorlezen die zegt, ja, maar als ik niet uitverkoren ben, dat... Maar het is tot zijn welbehagen dat je erbij mag horen. Kijk, Efeze 1 zegt in vers 5. Er staat over God de Vader... dat hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Zie? Dus hij heeft het voor zichzelf gedaan, voor zijn eigen vreugde, voor zijn eigen hart. Daarom heeft hij jou geroepen tot het zoonschap. Dat je alles beërft en dus ook in het huis van de Vader bent. En het tweede is vers 9, Efeze 1. Er staat dat hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt naar zijn welbehagen. Hij vond het een vreugde om ons mee te delen wat hij van plan is. Het is geen afstandelijke heerser die even bepaalt van nou, jij gaat verloren, jij gaat niet verloren, ik heb het van tevoren al bepaald. Nee, het is een barmhartige, liefhebbende, ontfermende God die ja, allen die hebben gezegd ik wil, van tevoren heeft uitverkoren. En voorbestemd. Hoe kan dat? Weet ik niet. Het is allebei waar. Als de mens aan zichzelf over was gelaten, waren ze allemaal verloren gegaan. En dus heeft hij zich ontfermd. En hij ontfermt zich over in ieder door het evangelie uit te laten gaan. In de hele schepping, zegt Colossense 1 vers 25, is het uitgegaan. Nou... tevoren, ook Romeinen 8, die hij tevoren heeft gekend. Mooi, hè? Vers 24, ons die hij ook geroepen heeft. Niet alleen uit Joden, maar ook uit de volken. Dus die vaten van de barmhartigheid zijn in deze tijd, vandaag, zowel uit de Joden als uit de volken. Hè? Want in Efeze 2 staat over... de vijandschap die er was tussen Joden en heidenen, opdat hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden, die in inzettingen bestaat, teniet gedaan had. Opdat hij, let op, die twee, dat is dus de Jood en de heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Vredemakend, dus tussen die twee, en die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. Terwijl hij daardoor de vijandschap gedood heeft. Dus de Jood en de Heiden samen zijn geroepen. Vers 25. Zoals hij ook in Hosea zegt: ik zal niet mijn volk noemen en de niet geliefde geliefde. Dat gaat over het herstel van Israël straks, hè? Want nu zijn ze nog lo-ami. Nu zijn ze niet mijn volk. Maar straks, aan het einde van de grote verdrukking, dan zal er een bron van ontzondiging zijn. Zullen zij zien op hem die zij doorstoken hebben. En dan zullen zij weeklagen en zich bekeren. Yes? Maar deze tekst wordt toegepast op vers 24. Ook uit de volken. Want de heidenen zijn niet mijn volk. En nu ineens wel zijn volk. En de gelovige Israëlieten, die eerst niet zijn volk waren, zijn nu in de gemeente wel zijn volk. Want de gemeente is nu zijn volk. Yes, helder. Petrus, die zegt het zo. Ook Hosea 2, vers 22. U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent. Die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. Dat zijn de gelovige Joden in 1 Petrus. Die horen immers ook tot de gemeente en zijn nu het volk van God. Maar het natuurlijke Israël is vandaag niet het volk van God. Nu heeft God een één volk, dat is de gemeente. Yes? Gods volk is nu de gemeente. En Israël is nu niet mijn volk, vanwege hun ongehoorzaamheid. Ja? Maar straks zullen ze weer zijn volk genoemd worden. Maar nu al, in deze tijd van de genade, zijn alle Joden en alle heidenen die geloven in de Heer Jezus, allebei van nature niet Gods volk, want de Joden zijn het niet en de heidenen waren het nooit, maar zijn allebei nu tot het volk van God toegetreden. Door het geloof. Eén lichaam, één nieuwe mens, één volk. We zijn allebei door één geest tot één lichaam gedoopt, zegt 1 Korinthe 12, vers 13. Allebei, zowel Jood als heiden. Vers 26, en het zal zijn op de plaats waar tot hen gezegd werd, u bent mijn volk niet, daar zullen zij zonen van de levende God genoemd worden. Wauw. Hosea 1, vers 10. Om daar de roeping van de heidenen toe te lichten. Zij die niet zijn volk zijn, nu Israël, maar ook de heidenen, zijn nu zonen van de levende God. Wij zijn opgenomen in het gezin van God, in het huisgezin van de Vader. Je bent in de intimiteit gebracht van het huis van de Vader. Ken je dat? Weet je, die sfeer van het Vader. Kijk, het evangelie van Johannes en de brieven van Johannes ademen het eeuwige leven uit zoals het nu is. Het huisgezin van God, het kennen van de Vader en het kennen van de Zoon. Maar de brieven van Paulus, die ademen meer uit. Wat heeft God op het kruis gedaan? Wat ben je nu geworden? En straks is het eeuwige leven. Dus dat kennen van de Vader is veel meer het thema van Johannes. Hoewel Paulus ook zegt, Abba Vader, hè? Romeinen 8, gelaten 4. Maar dat is meer om aan te geven welke positie we zijn gebracht. Terwijl Johannes veel meer de zegen zelf beschrijft. Het leven is geopenbaard. Dat is de Zoon. En wij hebben door dat de Zoon ons leven is nu gemeenschap met de Vader. En hier staat zonen van de levende God. En dat is bij Paulus vaak met betrekking tot onze nieuwe positie, waarin wij ook erfgenamen zijn. Maar hij wil er eigenlijk alleen maar mee zeggen, wat de mens van nature is, niet mijn volk, daarvan heeft God gezegd, zij die geloven, vaten van de barmhartigheid. Vers 27, en Jesaja roept over Israël uit, al was het getal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel zal behouden worden. Jesaja 10 vers 22 is dit. Wat wil Paulus hiermee zeggen? God is soeverein. Hij zorgt altijd voor een overblijfsel. Altijd. Als hij dat niet doet, gaan allen verloren. Ook al zijn ze talrijk als het zand van de zee. En als je naar Romeinen 11 gaat, dan staat daar, even zoeken. Er staat ergens, hij heeft in de tegenwoordige tijd een overblijfsel. Waar staat dat? Vers 5? Ja, bedankt. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. In de tegenwoordige tijd. Maar is het door genade, is het niet meer op grond van werk. Anders is de genade geen genade meer. Zie dat? Dus ook vandaag is er een overblijfsel van de genade. Namelijk uit Jood en uit Heiden. Eén volk. Maar straks zal God uit dat volk Israël in de grote verdrukking, twee derde wordt uitgeroeid, zegt Zacharia 13. En een derde wordt behouden. Dat is dan gans Israël, die een derde. Want het zijn uit alle 12 stammen. Dat doet God naar de rijkdom van zijn genade. En niet doordat zij zo goed zijn. Ja, misschien kun je heel even met mij naar Ezechiël 20. Kun je het nog volhouden allemaal?
Yes.
Ezechiël 20. Vers 33. Ezechiël 20. Prachtige profetie. Er staat, dus vers 33 van Ezechiël 20. Zo waar ik leef, spreekt de Heer de Heere voorwaar, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal ik over u regeren. Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent. Met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Die woestijn is overigens ook, dat die woestijn van de volken zien we ook terug, hè, in Openbaring 12 als de vrouw vlucht in de woestijn. Dus God haalt alle Israëlieten terug naar het land, maar tijdens de grote verdrukking zullen ze ook weer worden uitgestrooid onder de volken. Want de antichrist zal hen vervolgen. Ja? Vers 36. Zoals ik met uw vader in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere Heere. Ik zal u onder de herdenstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Dus zij die dan opstandig zijn, enzovoort, die zullen worden uitgezuiverd. Maar waar het mij even om gaat is, ik zal. God, hè? Hij zal zijn volk terugbrengen naar het land. Ze zullen dan door het oordeel, hè, dus wat we net ook hebben gelezen voor de pauze, dat hij onheil schept. Ze zullen in de woestijn worden verstrooid, vlucht naar de bergen. Dat is ook wat hier Jezus zegt, ze moeten vluchten. En weden zwanger en zogen in die dagen. Maar dat doet God, hij staat er toe op dat er een overblijfsel behouden wordt. Als hij dat niet gedaan had, was er niemand behouden. Dus samengevat, nu is er een overblijfsel. Paulus citeert al deze teksten om dat vooral aan te tonen, dat God soeverein is om een deel te behouden. Maar die teksten die hij citeert zijn ook profetisch over Israël. Maar nu hebben we niet te maken vandaag de dag met een volk Israël, maar met een volk dat heet Ecclesia, eruit geroepenen, de gemeente van de levende God. En ook dat is door Gods genade en door Gods soevereine barmhartigheid gebeurd. Vers 28, want de Heer zal ten einde toe en met haast een zaak doen op de aarde. Dat is het vervolg van Jesaja 10. En dat gaat over het oordeel. Een zaak op de aarde doen, dat is de grimmigheid van God, de toren van God. En deze komende toren, ik weet niet of jullie daar een beetje mee bekend zijn, met de leer van de eindtijd, met de laatste dingen. Er wordt niet in heel veel gemeenten meer aandacht aan besteed, maar bij het zoeklicht bijvoorbeeld zijn ze daar nog altijd heel druk mee, gelukkig. En ook bij Uit het Woord der Waarheid en hoe heet die andere organisatie, die Middernachtsgroep. Ja. Met haast. Maar God is langmoedig. Hij verdraagt de vaten van de toren. Maar ineens zal het oordeel komen. En het valt mij op dat er steeds meer films uitkomen. Vandaag zag ik ook weer een stukje. Over van rampen en kometen en aliens. En allemaal uit de lucht. Komt allemaal uit de lucht. Ah, man. En vernietiging. En dat lijkt wel of de mensheid het aanvoelt. Er gaat iets komen. Is dat niet opvallend? Al die rampenfilms van invasies en weet ik veel allemaal. Nou, tijdens de grote verdrukking, na de opname van de gemeente, zal dat overblijfsel worden behouden. Ondanks het schrikbewind van de antichrist. En dat de gelovigen daar geen deel aan hebben is vanwege zijn ontfermende wil. In die zin dat het offer van Christus een rechtvaardige grond heeft. Ja, dat oordeel is zijn vreemde werk. Ik heb dat niet ergens genoemd, geloof ik. Ik weet ook niet uit mijn hoofd waar het staat. Jesaja 26 of zo. Het is een werk wat vreemd aan hem is. Het is een werk wat moet gebeuren. Maar hij verheugt zich pas in zijn genadebetoning. Maar ik dacht dat ik het wel ergens had opgeschreven. Maar nee, dus. Ik heb het toch weer vergeten. Ezechiël 33 vers 11. Toch nog gevonden. 33 vers 11. Oh ja. Nee, dat is een andere tekst, maar dat is ook een heel goed punt. Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddelozen, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven van het huis van Israël? Dat is niet het vreemde werk, wat ik net bedoelde, maar het geeft wel hetzelfde weer. Het vreemde werk, dat staat denk ik toch in Jesaja ergens. Het zou heel knap zijn als we dat zo zouden vinden. Kan iemand dat even googlen of zo? Het vreemde werk. Ik dacht dat ik dat in de tekst had genoemd, maar ik denk dat André het zo gaat vinden. Gods vreemde werk. Goed, we sluiten het af. Vers 29. En zoals Jesaja het voor heeft gezegd, als de Heere Zeabot, of Zebaalt, dat is de Heere van de legerschaar, ons geen nageslacht had gelaten, dan zouden wij zijn als Sodom, zouden wij als Sodom geworden zijn en Gomorra gelijk gemaakt. Dit is Jesaja 1 vers 9. En Paulus toont hier definitief aan, vanuit de schriften van de Joden, die zeiden, ja maar ik ben toch Israël? Ja, maar ik ben toch een afstammeling van Abraham? Ja, maar ik kom toch uit dat volk? Hoezo een zondaar? Hoezo? Ik sta toch niet op dezelfde voet als die heidenen? Nou, dan zegt hij, lees Jesaja 1 vers 9 maar eens. Het is uit hem dat er nageslacht is nagelaten. Het hele menselijke ras is in Israël vertegenwoordigd. Israël is eigenlijk uitgekozen door God, mede om ons aan te tonen hoe de mens is. Ze stonden onder een volmaakte wet en ze faalden, zoals de mens. Maar als hij hun geen nageslacht had nagelaten, dan waren ze ook onder hetzelfde oordeel gevallen als Sodom en Gomorra. Heb je het gevonden?
Nee, het komt als combinatie. Vreemde werk komt er niet voor.
Nee?
Hij pakt alleen iets uit Nehemia op, maar dan zijn woorden als vreemde en werk van elkaar losgekoppeld.
Nou, welke vertaling heb je gezocht?
Er is in de Statenvertaling.
Oké. Okay. Ik ga er voor de volgende keer ga ik het opzoeken. Er staat ergens geschreven dat Gods uitoefenende oordeel een vreemd werk is. Ja, dat weet ik zeker. Maar waar het staat, weet ik niet meer. Goed, hiermee sluiten we het af voor vanavond. Het is een beetje vroeg,
hoor. Jesaja 28, vers 21.
Ah, Jesaja 28, vers 21.
Want de Heere zal opstaan zoals op de berg Perazim. Hij zal woeden zoals in het dal van Gibeon om zijn werk te doen. Vreemd zal zijn werk zijn. En om zijn daad te verrichten, ongewoon zal zijn daad zijn.
Ja, dat is hem. Jesaja 28, vers 21. Betekent dat het een werk is dat niet gebruikelijk is voor hem, omdat hij vooral barmhartig en ontfermend en zich niet verheugt in de dood van een goddeloze. Het is een vreemd werk om te oordelen, maar hij doet het wel. Hij zou het liever niet doen, maar hij doet het wel. Om zijn macht te betonen en zijn toorn te betonen en zijn macht te laten zien over alle vaten van de toorn. Dus samengevat, Romeinen 9 zegt: beste Paulus, allen zijn zondaren, ja zeker. Hoe zit het dan met de belofte aan Israël? Nou, heel eenvoudig. Niet allen zijn Israël die uit Israël zijn, want Israël, het volk, de nakomelingen van aan zich hebben zich nergens op voort laten staan, want geen vlees heeft deel aan de genade, geen werk van de wet. God heeft een soevereine keuze gemaakt en heeft een deel van Israël tot behoudenis bestemd, zoals het nu ook is. Daarbij citeert Paulus allerlei teksten uit het Oude Testament om dat aan te tonen. En onze reactie op zo'n God is aanbidding, lofprijzing en zeker ook de overgave van onze levens aan hem. Want hij heeft zijn goedheid bewezen op het kruis. En hij verdient het ook dat wij niet meer voor onszelf leven, maar voor hem die zichzelf voor ons heeft overgegeven. Ja? En dat is voor vanavond wel weer genoeg, denk ik.